Welkom. Fijn dat u allemaal gekomen bent en dat u uw weg heeft gevonden naar deze prachtige kerk in Haaften. Welkom aan familie en aan vrienden, aan gemeenteleden, maar vooral natuurlijk aan jullie, Hanneke en Akshay. Fijn dat we hier zijn om samen te vieren dat jullie elkaar trouw beloven. En jullie willen dat ook alleen maar doen als de zegen van God daaraan wordt verbonden. En daarom zijn we hier samengekomen. En we zullen deze dienst beginnen met een moment voor stil gebed. En daarna zal ik foto's mijn groet uitspreken. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen en we beginnen met een loflied voor de Heere God. Psalm 146, vers 1 en vers 4. Straks van Psalm 37, vers 2 en vers 3. Psalm 37, vers 2 en vers 3. Trouwen, dat is iets dat bij uitstek in het midden van de gemeente moet gebeuren. Daar hebben we het ook over gehad met elkaar. Dat is niet een particulier iets, niet alleen iets van twee mensen die ja zeggen tegen elkaar. Dat is juist iets wat ook bij de christelijke gemeente hoort en hier gevierd moet worden. En omdat we daar ook de zegen van de Heer ons God over vragen, willen we ook zijn naam belijden. De God in wie jullie je vertrouwen stellen, op wie jullie hopen en in wie jullie geloven. En deze drie enige God willen wij belijden met de 12 artikelen van het geloof. Ik wil u uitnodigen om deze woorden met mij mee te spreken in uw hoofd, maar vooral ook in uw hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de opstanding van het lichaam en in een eeuwig leven. Thank you. Wij willen de Heere God om zijn zegen vragen over deze dienst. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dank u wel dat wij hier vanmiddag samen mogen zijn. Dank u wel dat we hier zijn vanwege Hanneke en Akshay. Om te bevestigen, te onderstrepen en te verankeren wat ze eerder vandaag al tegen elkaar mochten uitspreken. Dat ze samen verder willen gaan, het leven in. Ze hebben ja gezegd tegen elkaar. En in deze kerkdienst zullen we opnieuw hun ja horen tegen elkaar en tegenover u. En wat is er al veel tot ons gekomen? In de liederen die we hebben gezongen, in het geloof dat we hebben beleden. En wat zit er al veel in waar we niet alleen mee verder kunnen op deze dag of in de tijd die voor ons ligt, maar zomaar de rest van ons leven als we hebben gezongen vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Als we zijn opgeroepen. En als we elkaar hebben opgeroepen om het oog op u gericht te houden. Heere God, dat hebben wij toch allemaal nodig in ons leven. Dat we gericht zijn op u. En op de dingen van u. En dat we gericht zijn op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Op wat hij voor ons heeft gedaan aan het kruis. Dat hij ook is opgestaan uit de doden. Dat we gericht zijn op het werk van uw Heilige Geest, ook in ons hart en in ons leven. Maar Heere, dan hebben we eigenlijk onze handen al vol. Want dat is niet alleen iets voor vandaag of voor morgen. Dat is iets waar we steeds weer mee bezig moeten zijn, waar we ook steeds weer toe opgeroepen moeten worden. Gericht te zijn op de dingen van u, om in alles ons vertrouwen op u te stellen. Want dan zal het ons goed gaan in het leven hier en nu. En dat bidden wij in het bijzonder voor Hanneke en Akshay. Wilt u hen zegenen? In het bijzonder in deze dienst wilt u ons allen zegenen als straks woorden mogen klinken van uzelf, woorden van leven, van eeuwig leven. En Heere, wilt u ons zo aanspreken door uw woord en door uw geest, dat we allen uw zegen ervaren. Dat we allemaal tot de ontdekking komen, voor het eerst of opnieuw, hoezeer we u nodig hebben. Dat we het alleen niet redden in dit leven. Maar dat we zo afhankelijk zijn van u, van uw goedheid, van uw genade. U wilt het geven aan dit bruidspaar en ook aan ons allemaal. Zegen ons dan vanmiddag. Wilt u ons leiden door uw geest? Wilt u geven dat alle dingen in goede orde zullen verlopen? En wees zo heel nabij. Dat bidden wij niet omdat wij dat verdienen of omdat wij daar recht op hebben, maar we mogen het vragen uit genade alleen. Om Christus wil. Amen. We gaan vanmiddag lezen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt. Eén van ziel bent. En één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Dit is het woord van God. Zalig bent u en ben jij als je het woord hoort en het ook bewaart. Amen. Ik heb gekozen voor het tweede stukje uit vers 3. Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. We gaan zingen van Psalm 25, vers 2 en vers 4. En u heeft daarvoor gelegenheid om uw gaven te geven, van harte aanbevolen. Wie hem nederig valt te voet zal van hem zijn wegen leren. Dat geeft aan dat we de Heere God willen eren en dienen in alle dingen. En dat komt ook weer naar voren in Psalm 138. En die zingen we na de verkondiging. Psalm 138, vers 1 en vers 4. Beste familie, vrienden van het bruidspaar, belangstellenden. En natuurlijk jullie zelf, Hanneke en Akshay. Wat is het goed en fijn om hier vanmiddag te zijn in de hervormde kerk van Haaften. En het is vooral goed en fijn omdat het een hele bijzondere dag is. Omdat jullie samen verder willen gaan. Samen verder door het leven als man en vrouw. En dat niet alleen. Jullie willen jullie huwelijk ook in Gods handen leggen en zijn zegen daarover vragen. Jullie hebben een brief geschreven, dat was onderdeel van de voorbereiding ook van onze gesprekken. En daarin schrijven jullie onder meer dat jullie van elkaar houden en voor elkaar willen kiezen. Dat vond ik wel mooi, zoals dat twee dingen zijn. Maar jullie leggen dat ook wat meer uit. Jullie kiezen ervoor om elkaar onvoorwaardelijk trouw te zijn en daarmee zien jullie trouwen ook als een commitment aan elkaar. En dat trof mij wel, dat woord commitment. Dat, ja, ik moest daarover nadenken, dat heeft ook misschien nog wel een diepere laag dan verbondenheid of verbintenis, waar we het vaak over hebben. Commitment heeft ook heel sterk iets in zich van trouw en van toewijding. En dat is natuurlijk ook wat jullie aan elkaar beloven vandaag. En die commitment, dat is eigenlijk pas compleet als dat hier gebeurt. Als jullie trouw beloven voor God en zijn gemeente. Het huwelijk, dat gaat over een eenheid tussen man en vrouw. Zoals de Heere God het heeft bedacht en ingesteld. En die eenheid, die is geweldig mooi. En soms is het ook geweldig moeilijk. Maar in alle gevallen, het kan ook nog samengaan, dat het geweldig mooi en geweldig moeilijk tegelijk is. Maar in alle gevallen is het een mysterie. Of zoals Paulus erover schrijft, ergens anders in Efeze 5, een geheimenis. Het is zo'n groot geheimenis. Paulus vergelijkt het zelfs met de eenheid tussen Christus en de gemeente. Dat hebben we ook in de voorbereidingen gelezen in het huwelijksformulier. En vanmiddag wil ik vooral kijken naar die eenheid. En ik dacht, laat ik eens inzetten met een verhaaltje. Het is een hele oude fabel. Een fabel, dat is een verhaal waar een dier in voorkomt. Maar het begint met twee vrienden. Twee vrienden lopen door het bos. En opeens komen ze een beer tegen. En die ene vriend, die rent naar de dichtbijzijnde boom. En die klimt zo hoog hij kan. En die andere vriend, die kan niet zo goed klimmen. Maar die had wel gehoord dat als een beer een dood lichaam tegenkomt, dat hij daar dan aan voorbij loopt. Dat hij dat niet aanraakt. Dus die andere vriend, die gaat snel op de grond liggen. En doet daar alsof hij dood is. Hij blijft heel stil liggen. En die beer die komt dichter bij hem. En die snuffelt een tijdje aan zijn hoofd. En dan loopt hij weg. Als de beer uit het zicht is, dan komt die ene man weer uit de boom naar beneden. En hij loopt naar zijn vriend die op de grond was gaan liggen. En hij zegt, nou dat liep maar net goed af. En het leek wel alsof die beer iets in je oor fluisterde. En dan zegt die andere man, ja dat is ook zo. En hij vraagt, ja, wat heeft die beer dan gezegd? Nou, die beer zei dat het niet verstandig is om op te trekken met iemand die zijn vriend in de steek laat. Zo eindigt het verhaaltje. Ja, die twee vrienden uit dat verhaal vormen niet bepaald een eenheid. zonder pardon laat de ene vriend de ander in de steek. Hij kiest voor zijn eigen hachje. Hij is helemaal op zichzelf gericht. Ja, het is geen verhaaltje van hoe het zou moeten zijn. Het is een volkomen tegenstelling aan wat Paulus ook schrijft in wat we hebben gelezen, Filippenzen 2. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Het is wel goed om te beseffen, voordat we wat meer in de tekst gaan kijken, dat Paulus hier niet schrijft aan een echtpaar. Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi. En in die gemeente kwamen heel verschillende mensen samen. Zakenlui, slaven, Romeinen, Joden, Grieken. En waar mensen samen leven, daar ontstaan verschillende belangen en verschillende behoeften. Jaloezie, egoïsme, vooroordelen. Ja, ook onder christenen spelen die zomaar op. In een huwelijk leef je als twee verschillende mensen, ook samen. Misschien nog wel veel intenser dan in een gemeente. En samen praten over jullie verschillende verlangens en behoeften is dan heel belangrijk. En de houding die je daarbij aanneemt ook. En als je vanuit het huwelijk dan die tekst nog eens leest, dan zijn die woorden van Paulus misschien nog wel meer van toepassing. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Nou, ik mag toch aannemen dat die er allemaal wel zijn. De liefde en de bemoediging en de innige gevoelens en ontfermingen. Ook in het geloof. Nou, zegt Paulus, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Als man en vrouw. Zo lees ik dat dan maar vanmiddag. Eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, één van gevoelen. Dat is natuurlijk prachtig als je zo met elkaar samenleeft en als je zo op elkaar bent afgestemd. Maar betekent dat dat je dan voortaan alleen nog maar hetzelfde denkt en hetzelfde vindt en hetzelfde voelt? Nee, natuurlijk niet. Jullie worden samen één, maar je houdt ook nog je eigenheid. Je eigen geschiedenis, je eigen karakter en je eigen opvattingen, je eigen mening. En iedereen weet hier dat jullie die wel hebben. Eigen mening. Ja, en dat kan nog wel eens. Botsen soms. En dat is helemaal niet erg. Je hoeft niet dezelfde mening te hebben. Maar hoe krijgt die eenheid tussen man en vrouw dan wel vorm? Wel vorm. Nou, dat lezen we dan eigenlijk gelijk daarachteraan. Doe niet uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En hier blijkt natuurlijk ook dat je niet volledig opgaat in de ander. Ook in het huwelijk zijn er nog steeds twee personen, een man en een vrouw, met hun eigenheid. En daarin heb je iets van jezelf, je eigen dromen en verlangens, je eigen mening, je persoonlijkheid. En Paulus geeft aan, daar kun je helemaal op gericht zijn, maar doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Want eerlijk is eerlijk, het is wel veel makkelijker om te doen. Het is zo gemakkelijk om vooral of alleen maar bezig te zijn met jezelf, met wat jij belangrijk vindt in jullie relatie of jij. Met wat jij belangrijk vindt in het leven. Maar trouwen is geen stap in de richting van je eigen geluk. Trouwen is jezelf aan de ander geven. Waarbij je minstens zoveel oog hebt voor zijn of haar geluk. Misschien nog wel wat meer dan dat van jezelf. Heb ook oog voor wat van de ander is. En de manier om dat te doen, om dat te bereiken, zijn die woorden uit vers 3. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. En dat laatste stuk is dan ook de trouwtekst die ik jullie mee wil geven. Ja, waarom dan? Ja, misschien wel omdat het voor een deel hierop aankomt, maar ook wel omdat het een tekst is waar je niet zo 1, 2, 3 klaar mee bent. Het zijn woorden die ook maar moeilijk passen in de tijd waarin wij leven. We leven in een tijd waarin alles eigenlijk volmaakt moet zijn. Je gezondheid moet volmaakt zijn, ziekte mag er niet zijn. Je lichaam moet ook voldoen aan het schoonheidsideaal. En je moet voor jezelf opkomen, je moet je mening geven, je moet gehoord worden. Dat zijn ook allemaal dingen waarmee we onszelf heel erg groot maken, opblazen, zou je kunnen zeggen. Ik hoorde het op de radio onderweg hier naartoe nog iemand verkondigen. Ja, hoe belangrijk het is dat je het allemaal op je eigen manier kan doen. En dat je aan het eind van het leven kan zeggen, I did it. My way. Nou, dan heb je het wat volmaakte bereikt, lijkt het wel. En we maken onze ego's dan ook zo groot, dat er geen ruimte overblijft voor anderen. Voor andere opvattingen en andere meningen. Voor andere mensen in ons leven, die van ons houden. Maar een huwelijk is niet tussen twee ego's. Dat kan ook niet lang goed gaan. Een huwelijk betekent je niet laten leiden door eigen belang of eigen dunk, maar door nederigheid. En dat vinden we dan een lastig woord. Want dat past helemaal niet bij die ik-gerichtheid van onze tijd. Nederig zijn we liever niet. Maar nederigheid wil precies hetzelfde zeggen. Namelijk dat je niet gericht bent op jezelf, op je eigen eer, dat je niet alleen maar bezig bent met je eigen belangen, maar juist andermans belangen behartigen. Weg met die zelfgerichtheid, richt je op de ander. Het heeft iets van de ander laten voorgaan. Als je elkaar aan het eind van de dag weer ziet, niet gelijk met je eigen verhaal komen, maar eerst vragen en luisteren naar het verhaal van de ander. En niet je eigen gevoelens projecteren op de ander, maar vragen hoe hij of zij zich ergens bij voelt. Het vraagt dus een hoop sensitiviteit, gevoeligheid dus, en ook dat je met elkaar in gesprek gaat en in gesprek blijft. En als je dat dan leest en je denkt daar zo over na, dan zou je zomaar kunnen denken, hadden we nou maar een voorbeeld of zo, hè? Hadden we nou maar een voorbeeld van iemand die laat zien hoe we dat heel concreet kunnen doen. In nederigheid de ander voortreffelijker achten dan jezelf. Nou ja, gelukkig had Paulus dat ook wel bedacht. Die snapt ook wel dat die gemeenteleden in Filippi een voorbeeld nodig hebben. En hij wijst hen dan op het voorbeeld bij uitstek. De Heer Jezus Christus. Dat gedeelte hoort er helemaal bij, die versen 5 tot en met 11. Het is eigenlijk een uitweiding daarover. Dat merk je ook aan het woordje daarom. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan werkt hij dat uit. En die versen 5 tot en met 11, die vormen samen dan een loflied op Christus. En aan de ene kant laat zo'n loflied natuurlijk zien hoe groot en hoe goed hij is. Maar laten we niet vergeten dat Paulus er ook mee wil laten zien dat niemand zo nederig is geworden als Christus. Dus we mogen ook met deze versen groot maken en prijzen. Hij is ook verhoogd, maar het begint ermee dat hij zichzelf heeft vernederd. Hij is nederig geworden eerst door vanuit de hemel af te dalen naar de aarde. Hij werd aan mensen gelijk. Er staat zelfs, hij nam de gedaante van een slaaf aan. Dat is eigenlijk het laagste wat je kon indenken in die tijd. En daarna ging die vernedering nog verder, doordat de Heer Jezus stierf aan het kruis. En zelfs de dood is ingegaan. Maar nu heeft God hem verhoogd en is hij alle aanbidding waard. En het is die houding van Christus waarvan Paulus zegt, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus was. En nee, Paulus bedoelt dan niet te zeggen dat wij ook moeten sterven voor de zonden van alle mensen. Wij hoeven het werk van Christus niet over te doen, hoe zouden we dat ook kunnen? Maar de manier waarop hij met anderen omging, de manier waarop hij zichzelf gaf aan anderen, laat die gezindheid ook in u zijn. Op die manier moeten we nederig zijn naar elkaar. Zo lezen we daar ook over in het huwelijksformulier. Het staat er wat ouderwets, misschien ja, ook wel alsof het ongelijkwaardig is, maar dit wordt er bedoeld als er staat dat de vrouw haar man moet dienen en helpen. Dan mogen we bedenken dat Christus is gekomen om te dienen. Zoals Paulus hier ook laat zien. En als het gaat over het helpen, ook bedenken, de Heere God wordt ook een helper genoemd. De helper van Israël. Dat is dus niet minder waardig, zou je zomaar kunnen denken. Nee, het is een beeld van de gemeente en tegelijk is het ook een beeld van Christus zelf, woorden die helemaal bij hem passen. En andersom geldt dan dit, de man, de bruidegom, die geeft zichzelf ook aan zijn vrouw. Zoals Christus zichzelf gaf aan de gemeente. Hij houdt haar hoog, hij geeft hoog van haar op, omdat hij haar lief heeft. En als je hier dan leest hoe ver, hoe diep Christus is gegaan voor ons, voor die eenheid tussen zichzelf en de gemeente. Nou, in navolging daarvan moet de man zich geven aan zijn vrouw. Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Ja, dat hoog opgeven van elkaar, moest ik even aan denken, dat lijkt me overigens ook wel een aspect daarvan, van de ander voortreffelijker achten. Dat is iets waar je misschien ook wel aan kunt meten bij jezelf of in je relatie. Ik denk wel eens dat de eerste scheurtjes in een relatie zichtbaar worden voor de omgeving als de een negatief praat over de ander in het openbaar. Als je op een verjaardag zit en je valt de ander af tijdens een gesprek, komt het wel eens tegen, maar dan zit er natuurlijk iets niet goed. En ik dacht daarom, ja, deze tekst is ook een soort thermometer. Dus het is niet alleen een tekst die je wijst op de gezindheid die ook in de Heer Jezus was. En dat we in zijn navolging nederig mogen zijn, de ander voortreffelijker achter dan onszelf. Het is ook een soort thermometer. Ik heb er ook een gekocht voor jullie. En ik heb een beetje een grote gekocht en een beetje kietjerig. Daar hou je denk ik niet van, Hanneke, maar ik heb hem toch maar wel gedaan, want ik denk, dan valt hij goed op. En als je hem niet mooi vindt, hang je hem maar buiten op. Maar elke keer als je hem dan ziet, dacht ik, dan kun je daar wel aan denken. Van, er is een soort thermometer, ook in onze relatie. En die thermometer, die heeft alles te maken met die tekst. Die tekst die je ook uit je hoofd kunt leren en nooit meer kunt vergeten. Waar jullie elkaar niet langer hoger achten dan jezelf. Waar je niet langer bereid bent als eerste een stapje terug te doen. Daar moet worden ingegrepen. En dat kan dan ook. Er zijn ook mensen die daar goed hulp bij kunnen bieden. Maar het allerbelangrijkste is om samen steeds weer bij de Heere te komen. Samen Bijbel lezen, samen bidden samen de dag afsluiten, heb het ook over gehad. Samen je zorgen en je vragen, je dankbaarheid brengen aan de voet van het kruis, bij hem die zich vernederd heeft voor ons. En richt je daarom samen op hem, op de God die jullie bij elkaar heeft gebracht. De God die liefde is, de God die zichzelf gegeven heeft in Jezus Christus, onze Heer. En laten we ons klein maken voor hem, die met jullie meegaat, het huwelijk in, het leven in, hoe jullie leven verder ook zal verlopen. Want zijn trouw, die is niet alleen voor vandaag, en ook niet alleen voor morgen. Zijn trouw, die duurt tot in eeuwigheid. Amen. Thank you. Dan gaan we nu over tot de lezing van het huwelijksformulier. Dat is een stuk onderwijs met betrekking tot het christelijk huwelijk. Akshay Nathaniel van Klaveren en Johanna Maria Annetje Kreuger. U die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wilt laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwde in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde veel tegenspoed en leed overkomt. De getrouwde wil hij zegenen en bijstaan, zoals hij heeft beloofd. En die in ontucht leven en overspel bedrijven wil hij daarentegen oordelen en straffen. Voor alles behoort u te weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat erin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heersen zou over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats daarvan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. En toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haarzelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. En daarom heeft ook de Heer Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, zijn gaven en wondertekenen te Kana in Galilea. Hij heeft ermee betuigd dat het huwelijk door alle in ere gehouden behoort te worden en dat hij de gehuwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Opdat u in uw huwelijk godsvrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft bedoeld. Ten eerste, man en vrouw zullen elkaar trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Tweede is dat zij hun kinderen, wanneer ze die ontvangen, in de ware kennis en vrezen van God zullen opvoeden tot zijn eer en tot hun zaligheid. De derde bedoeling is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerten zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn alle die de leeftijd hebben en de gave der onthouding niet bezitten, naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen zij doen naar christelijke regel met medeweten en instemming van hun ouders of voogden en vrienden. Zo zal de tempel van God ons lichaam niet verontreinigd worden. Want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Verder behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander, overeenkomstig het woord van God. Allereerst zult u, bruidegom, weten dat God u gesteld heeft tot hoofd van de vrouw. Zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw liefhebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als broos haar aardwerk eer geven, opdat u beide erfgenamen van de genade van het leven bent en opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent, om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdenden daarin te laten delen. Vervolgens zult u, bruid, weten hoe overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man, zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man lief hebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn als uw Heer. U zult niet uw man overheersen, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. Een helper, zoals ik in de verkondiging ook zei. En na de zondeval heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het vrouwelijk geslacht gesproken. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over uw heerschappij hebben. Tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten. Maar veel eer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen volgen. Die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren. Zoals Sara Abraham gehoorzaam geweest is en hem haar heer noemde. U zult ook uw man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn. Aan uw gezin goede zorg besteden. En zuiver en eerbaar leven zonder pronkzucht. Om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven. Tot zover. Een stuk onderwijs uit het formulier. We gaan zo over op de bevestiging van het huwelijk. Daarvoor zal ik van de kansel afkomen naar beneden. Als de vragen gesteld zijn aan de bruid en de bruidegom. Als zij daar hun jawoord op hebben gegeven. Dan zingen wij met elkaar van Psalm 134, vers 2. Tijdens het zingen van dit psalmvers zal het bruidspaar knielen op de knielbank. Dan zal de huwelijksinzegening plaatsvinden. En daarna zingen wij hen zo mogelijk staande toe van Psalm 134, vers 3. Ik zal naar beneden komen en ik wil jullie vragen om op te staan van jullie zitplaatsen. Zij en Hanneke, nu u gehoord hebt dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij u daarin opdraagt, hebt u het stellige voornemen om in dit heilig huwelijk zo te leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke gemeente en verlangt u dat uw huwelijk bevestigd wordt? Wat is daarop jullie gezamenlijke antwoord? Ik neem u allen die hier nu bijeen bent tot getuigen dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht. Omdat het goed en gepast is dat uw huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gaf bevestigen. Uw begin zij in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Dan wil ik jullie vragen of jullie elkaar de rechterhand willen geven. Akshay Nathanael van Klaveren, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Johanna Maria Annetje Kreuger, hier tegenwoordig. Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is. Belooft u dat u heilig met haar leven wilt, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Johanna Maria Annetje Kreuger, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Akshay Nathanael van Klaveren. Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is erop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot dit heilig huwelijk geroepen heeft, verbinde u met liefde en trouw en hij geve u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matteüs dat beschrijft in hoofdstuk 19. Als de fariseeën kwamen tot de Heer Jezus om hem te verzoeken. Tegen hem zeiden: is het een mens geoorloofd om zijn vrouw te verlaten om allerlei redenen? Maar hij antwoordde en zei tot hen: hebt u niet gelezen, die van het begin de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Alsof dat ze niet meer twee zijn, maar één. Wat God dan samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En ze zeiden tot hem: waarom heeft Mozes dan geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Jezus zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heer Jezus Christus. En wees er stellig van verzekerd, dat God onze Heere u samengevoegd heeft tot deze heilige gehuwde staat. En daarom zult u ook alles wat u in uw huwelijk ondervindt, met geduld, met dankzegging aannemen, als uit de hand van God. Zo zal alles voor u ook meewerken ten goede en dienen tot zaligheid. Amen. Dan geef ik nu het woord aan dominee Van Dalen voor het overhandigen van de huwelijksbijbel.
Beste Akshay en Hanneke, zo net zei dominee Zeeman, het blijft een voortdurend moet je bezig zijn in die oefening van nederigheid in het dienen van de Heere. Daarvoor is het huwelijk ook bedoeld. We hebben net ook gehoord voor de tijdelijke en eeuwige dingen. En daarvoor mogen als hervormde gemeente van Haafden jullie de Bijbel uitreiken die met jullie mee mag gaan. Als een lamp voor je voeten en een licht op je pad. En dat beeld dat trof me weer. Ik was er even mee bezig. Wat zal ik zeggen vanmiddag? Maar dat beeld van dat lampje, dat olielampje wat ze vroeger hadden in Israël. Geen straatlantaarn of een grote zaklamp, maar een klein lampje waarmee ze eigenlijk door het donker gingen. Kijkend of ze zo die weg konden gaan die ze wilden. Niet door putten, niet over een asfaltweg zoals vandaag. Maar de putten omzeilend en alle hobbels. En zo konden ze veilig over straat met dat olielampje. En zo is het woord van de Heere om veilig door het leven te gaan in dat spoor wat de Heere ons biedt. Maar er zit nog iets aan, een aspect aan het olielampje. Want vandaag hebben we natuurlijk heel veel straatlantaarns, allemaal kunstlicht. En als we vandaag met zo'n olielampje over straat zouden gaan, hebben we niks aan dat olielampje. En zo is er ook om ons heen heel veel kunstlicht wat ons alle kanten wil opwijzen. Maar daardoor verstomt eigenlijk het licht van het woord van God. Dus dat beeld geeft ook iets van een waarschuwing mee. Laat je leiden door het woord en al het kunstige, wat heel wat lijkt, maar het niet is. Dat brengt ons niet verder. We hebben dat woord van de Heere God nodig en dat lampje, dat brengt ons verder. En het laatste aspect wat ik mee wil geven vanmiddag aan jullie. Dat olielampje, dat was geen verstraler. Je kon niet zoals een groot licht van de auto 100 meters vooruit kijken. Maar zomaar 2-3 meter voor je uit, dan zag je, daar kan ik mijn voetstap neerzetten. En zo is het woord van de Heere God ook. Ja, we hebben soms vergezichten. Maar het moet gebruikt worden voor elke dag. En de dominee zei net al, elke dag lezen, elke dag die woorden weer tot je nemen. En zo worden we dagelijks gevoed door het woord van de Heere. En krijgen we bijbelwoorden mee, die met je meegaan, onderweg. Bijbelwoorden om weer te gebruiken in onze gebeden. En zo is de Bijbel voor jullie het richtsnoer. Een lamp voor je voet en een licht op je pad. Ik wens je daarin ook God zegen en ook veel rijkdom om zo met elkaar dat woord te lezen.
Gaan zitten. Ik wil nog wel een persoonlijk woord ook tot jullie richten. Want we hebben best een paar mooie ontmoetingen gehad met elkaar als voorbereiding op deze dienst. En daar wil ik jullie voor bedanken. Naast het vele dat al gezegd is in deze dienst. Wat we nog wel raakte ook bij de lezing van dat onderwijs. Dat was ook iets wat jullie heel sterk benadrukten, namelijk die zekerheid dat de Heere God jullie samen heeft gebracht. En dat dan niet voor niets is. He, dus wat hij samenbrengt, dat moet ook samen verder gaan. En dan weet je natuurlijk niet wat er nog gaat komen. Maar dat hoeft ook niet. Want jullie hebben alles in handen, letterlijk nu ook. Om samen verder te gaan het leven in. Het is ook een afscheid een beetje. Als we hier in Haafden zijn. Voor jou in elk geval, Anneke. Dus dat doet natuurlijk ook iets met deze dag. En met dit moment. Vanuit Waddinxveen zijn we dankbaar en blij dat jullie je willen aansluiten. En dat jullie ook hebben aangegeven. Je willen in te zetten in de gemeente. In de Bethelkerk. Doe dat ook, vind daar ook je plek. Want daar leer je ook je te verdiepen in het geloof in de Heer Jezus Christus. En je leven met andere mensen ook te delen. Van harte daartoe uitgenodigd. En ik weet zeker dat jullie daar ook mee bezig zullen gaan. We willen samen de Heere God danken en bidden voor alles wat we mochten ontvangen in deze dienst. Heere in de hemel, wat bent u groot en wat bent u goed. En u bent groot en goed ook omdat u zich heeft vernederd. U bent nederig geworden. U bent naar deze aarde toegekomen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij heeft zich klein gemaakt. De gestalte van een slaaf. Hij heeft zichzelf gegeven. Op een manier die wij nooit zouden kunnen. En toch werden we vanmiddag opgeroepen. Laat die gezindheid ook in u zijn. En laat u niet bezighouden met eigen belang en eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. En Heere, we mogen weten, Hanneke en Aksja mogen weten, dat ze daar niet alleen voor staan. En we hoeven hen niet te vertellen dat de weg van het huwelijk niet alleen een weg is over rozen. Dat is het vandaag natuurlijk wel. En de komende dagen ook nog wel. dat zal ook nog wel eens anders kunnen worden. Maar hoe hun levensweg ook verloopt, u wilt bij hen zijn. U wilt hen dragen door het leven heen. En u vraagt van hen, volg de Heer Jezus, loop in zijn voetspoor. En wees ook zo goed gezind naar de mensen om je heen. Niet gericht op jezelf, maar gericht op de ander, gericht op elkaar. Heren, wilt u zo met hen meegaan? Dat nieuwe leven in, als man en vrouw, onder uw hoede, onder uw bescherming. En we bidden voor de mensen die om hen heen staan. Voor ouders. Voor andere familie. Voor vrienden. Voor mensen die ze nog niet kennen, maar die u ook brengt op hun levensweg. En we bidden u, Heere God, zij hebben daar ook zo hun eigen rol in. Ook zij zijn er om dat huwelijk van Akshay en van Hanneke te stimuleren, om dat te onderstrepen, om ze daarbij te helpen als dat nodig is. En Heere, geef daarom dat die kring van mensen om hen heen, dat die ook door u gezegend wordt. Heere, geef dat er zoiets uit mag gaan van dit echtpaar. In de manier waarop ze geloven in u, waarop dat geloof ook zichtbaar wordt in hun leven. Heere, we willen u zo danken voor alles wat u hebt gegeven, voor uw genade en voor uw trouw, dat u met ons meegaat voor altijd en dat u doet wat u belooft. Heere, geef nog een hele feestelijke dag, dat het vol vreugde en blijdschap mag zijn om deze twee mensen en om hun ja-woord naar elkaar, maar zeker ook om wie u bent, om uw ja-woord naar hun toe, dat u erbij bent en dat u zegt, ik blijf er ook bij. Heere, wilt u het zo geven? We leggen al deze dingen voor u neer. We weten ook dat we vanuit onszelf nergens recht op hebben, maar we mogen alles aan u vragen in de naam van uw Zoon, onze Verlosser, de Heere Jezus Christus, die zit aan uw rechterhand en die we op een dag terug mogen verwachten in heerlijkheid. Amen. Wij zingen ons slotlied, wat de toekomst brengen mogen. We zingen vers 1, 3 en 4. Als u daarvoor niet in de gelegenheid bent om het bruidspaar op een laat moment nog te feliciteren, dan kan dat na de zegen hiervoor in de kerk. En daarna zullen we de dienst in de consistorie afsluiten met een gebed. En ik wil ook de ouders van het bruidspaar daarvoor uitnodigen. Dus de ouders van de bruid en de bruidegom, die mogen dan ook meekomen naar de consistorie om daar de dienst te besluiten. Wij mogen van hier gaan onder de zegen van de Heere onze God. Ga heen in vrede en ontvang de zegen. Wees een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.